Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van de 40ste psalm en daarvan het 8ste vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, heren die naar u zoeken, te elke stond leg steeds uw vrienden in de mond. De grote God zij eeuwig lof en eer. En wat er verder volgt in vers 8 van psalm 40. Luisteren wij deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van psalm 51, het tweede vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven. Daarna wordt u gelezen uit de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 1... en daarvan het 12e tot en met het 17e vers. Dus de schriftlezing voor deze morgen is uit 1 Timotheus 1, vers 12 tot en met 17, nadat we geluisterd hebben naar Gods wet en gezongen hebben van psalm 51, vers 2.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn ossen, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Dus genoemd te lezen 1 Timotheus 1, de verzen 12 tot en met 17. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het in onwetendheid gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onzes Heren is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van de welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking deze dienst van voorbereiding, gemeente, vindt u in 2 Samuel 9 en daarvan het 6e tot en met het 8e vers. 2 Samuel 9 en daarvan vers 6 tot en met vers 8. Daar luidt Gods woord en onze tekst voor deze morgen. Als nu Mefiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide: Mefiboset. En hij zeide: Zie, hier is uw knecht. En David zeide tot hem: Vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven, en gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide: Wat is uw knecht dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Tot zover de woorden van onze tekst. In de voorbeden van deze morgen willen we denken aan onze broeder Scheffers, die vanwege hartklachten in het IJsseland ziekenhuis is. We denken aan broeder Bouwmeester, die deze week een ingreep moet ondergaan in verband met het hart in het Erasmus Medisch Centrum. We willen ook denken aan zuster Hoijmeijer-Wiegel en aan broeder Van Leeuwen, die morgen uitslagen van nieuw onderzoek ontvangt. Dankzegging willen we doen voor de geboorte van hun zoon Thomas bij de familie Bouwmeester de Koning uit Nieuwekerk aan de IJssel. Zoeken we het aangezicht van de Heere in het gebed. Grote en eeuwige God in de hemel, u die een God des aanroepers genoemd wil worden, we komen deze morgen in het gebed tot u, en wilt u dan onze harten vervullen met dezelfde ootmoed als die te vinden was bij Mefiboset toen hij David ontmoette. Heere, wil ons geven dat we mogen buigen en mogen bukken voor uw majesteit en voor uw heiligheid. En dat daar waar we door genade iets weten van uw weldaden aan ons bewezen, dat ook mag brengen tot de dieper buigen voor u. Geeft u ons deze morgen, Heere, wat nodig is. Allereerst een erkentelijk hart voor het feit dat u ons in de achterliggende week spaarde en droeg en verdroeg. Ondanks al onze zonden en ondanks de manier waarop wij ons ervan hebben afgemaakt. Wat is er dan veel, Heere, als we op deze stralende zondagmorgen een ogenblik terugblikken op de achterliggende week. Wat is er veel geweest in onze gedachten? En wat is er veel geweest in onze woorden en in onze daden en in onze nalaten, waarom we ons voor u te verootmoedigen hebben? En heren, nu zijn er vanmorgen misschien wel in de kerk die juist hieronder zuchten, dat ze maar niet buigen kunnen. Dat ze wel iets weten van dat ze tegenover u verdorven hebben, maar dat hun hart er zo onbewogen onder blijft. En dan bidden we van u, zou u vanmorgen willen schenken genade die doet buigen voor u. Geeft u een verbroken hart en een verslagen geest voor het eerst of bij vernieuwing. Heere, wilt u vanmorgen aan ons denken als we samengekomen zijn om te luisteren naar uw woord. U weet van alle dingen die het preken van en het luisteren naar uw woord in de weg kunnen staan. Wilt u ze wegnemen? En wilt u geven dat we ongestoord mogen luisteren naar dat woord dat slecht een wijsheid leert? Wilt u uw woord gebruiken, Heere, deze morgen? Om zondaren te trekken tot u. Om onverschilligen staande te houden. Om mensen die van ver staan dichterbij te brengen. Om uw kinderen te onderwijzen, te verootmoedigen, maar ook te vervrijmoedigen. En wilt u dat heel bijzonder geven wanneer deze dienst een dienst van voorbereiding is op het heilige avondmaal? U weet, Heere, wat voor gedachten dat bij ons kan bovenbrengen. U weet ervan, als er onder ons zijn die daarnaar mogen uitzien. En als dat zo is in ons hart, als er een uitzien leeft naar het heilig sacrament en naar versterking van het aangevochten geloof door dat middel dat u juist tot versterking van het ware geloof hebt ingesteld, dan bidden we van u, geeft u dat we de gronden van ons verlangen mogen beproeven deze morgen. In het licht van uw woord en bij het licht van uw geest. En dat duidelijk mag worden of ons verlangen ook op een goede grond rust. En waar dat niet het geval is, Heere, ontdek ons aan ons gemis en aan ons gebrek. Daar waar het wel het geval is, wilt u geven dat het verlangen aangewakkerd mag worden. En dat het ook mag brengen tot het overdenken van wie u bent en wie u wilt zijn voor een arme zondaar. Maar Heere, er zullen er vanmorgen niet alleen zijn die met een verlangen in het hart opgekomen zijn naar deze dingen. U kent ook degene in wier leven er juist zoveel strijd en worsteling kan zijn. Heere, mag er vanmorgen licht vallen over uw woord en wat uw woord ook in deze tot worstelende mensen te zeggen heeft. En geeft u dan ook licht over onze omstandigheden. Als de vraag zo kan leven, mag ik ten avondmaal gaan? Maar Heere, wilt u ons dan toch ook allereerst bepalen bij die vragen van het zelfonderzoek? En geeft u dat we daarin ook duidelijkheid mogen ontvangen van u? En hoe het antwoord dan ook zijn zal, dat het toch mag brengen aan uw gezegende voeten. Heere, we bidden u voor degenen die wel weten in hun hart dat het zo niet zou kunnen. Wilt u geven dat de voorbereidingspreek voor hen ook een aansporing mag zijn tot bekering, tot het zoeken van u? Wilt u geven dat we niet onverschillig zullen staan tegenover het heilig sacrament, maar dat daar waar we de grond om aan te gaan nog missen, ons dat heilig onrustig mag maken en mag uitdrijven tot u die in de hemel woont en die ons gebrek vervullen kunt. En daarom bidden we ook van u of u hen die nog onverschillig voortleven in een leven van goddeloosheid, in een leven misschien ook van uitwendige rechtzinnigheid, zonder dat het hart één keer werkelijk aangedaan is over de toestand van onszelf op weg en reis naar de eeuwigheid, of we daarvan bekeerd mogen worden, Heere. Wilt u ook dat schenken? We dragen aan u op degenen die nog jong zijn, voor wie de dingen van het heilige avondmaal in een bepaalde zin ook heel ver weg kunnen staan, op grote afstand. Maar Heere, geeft u dat zij toch ook een indruk mogen ontvangen van hoe goed het is om u de Heere te vrezen en te dienen. Dat ze heilig jaloers mogen worden op diegenen die door u als een Mefiboset gebracht worden aan uw tafel, om daar op uw kosten onderhouden te worden en gevoed te worden. Heren, zo dragen we ook de kinderen aan u op. Laten ze ook iets mogen verstaan van de prediking. Werkt u door uw geest in de harten van de kinderen. Geeft u aan de ouders ook een besef van hun verantwoordelijkheid om met hun kinderen te spreken over het ene nodige. Ook als dat moeilijk is, heren, geeft u er wijsheid voor. Wees u zo met een ieder deze morgen. Ook degene die thuis met ons meeluisteren, elders zijn, wilt u ze een zegen schenken vanuit uw woord. En Heere, breng terug hen die afgedwaald zijn. Wilt u ons vanmorgen ook geven dat we eerlijk behandeld worden door uw woord. Heere, zo leggen wij de dingen in het gebed voor u neer. En we denken, Heere, aan de zieken van de gemeente. We dragen ze aan u op in hun verschillende omstandigheden. De naam van onze broeder Scheffers is genoemd. Gedenk hem in het ziekenhuis. Wilt u geven dat de onderzoeken toch ook duidelijkheid mogen geven? Dat voor de klachten van het hart waarmee hij te maken heeft ook middelen gevonden mogen worden? Zou u hem nabij willen zijn? Naar zijn lichaam, maar boven alles ook naar de ziel. Heren, we dragen aan u op onze zuster Hoijmeijer, gedenk haar in haar verblijf door de weeks in Bos en Duin. Maar ook als ze in de weekenden toch weer thuis mag zijn, geef haar wat nodig is, ook als ze meeluistert. Schenk haar een zegen uit uw woord. Heren, zo dragen we ook onze broeder Bouwmeester aan u op, die deze week een ingreep moet ondergaan in verband met het hart. U weet ook van het opzien wat daartegen kan zijn. Zou u hem willen geven dat hij mag ondervinden dat u zijn bewaarder bent en dat hij toch iets mag ondervinden van de troost van Psalm 121. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand en dat het maar mag uitdrijven tot u. En zou u dan alles ook wel willen maken en door de operatie, door de ingreep heen willen helpen en willen geven dat hij op de bestemde tijd weer naar zijn vrouw en kinderen mag terugkeren. Gedenk ook hen, Heren, in alles wat dat voor hen betekent. Wilt u zich niet onbetuigd laten? We willen ook denken aan onze broeder Van Leeuwen, die nog zo met klachten te maken heeft, onderzoeken moest ondergaan. En maandag, dan zal hij, als u het geeft, de uitslag ontvangen. U weet ook wat voor spanning dat geeft. Zou u willen geven, Heren, dat het toch een uitslag mag zijn die mag meevallen? Zou u willen zorgen en willen geven dat de problemen van het vele vocht dat hij vasthoudt en dat de dingen zo bemoeilijkt, dat die klachten ook mogen worden weggenomen en kunnen worden bestreden? Heren, zo denken we ook aan de andere zieken van de gemeente, degene die kuren ondergaan. U kent ook hun omstandigheden. We bevelen ze aan u, de Heere, aan. We zeggen u ook dank, Heere, voor de weldaden die u bewezen hebt in het midden van de gemeente. En daar mag de familie Bouwmeester de Koning toch wel heel bijzonder blijk van geven, omdat u hen gezegend hebt met de geboorte van een zoontje. U hebt alles wel gemaakt, u hebt Helene gespaard en krachten gegeven in het uur van de bevalling. Maar u hebt ook het kinderleven, het leven van de jonge Thomas gespaard. En u hebt gegeven dat hij geboren mocht worden. En nu vragen we van u of de ouders en de grootouders en allen die zich verblijd mogen weten vanwege de geboorte van deze kleine jongen, ook met de dank in u de Heere mogen eindigen. Maar ook het gebed mogen kennen om datgene wat nodig is. En Heren, dan mogen we u wel vragen of u in het leven van de kleine Thomas hetzelfde wil schenken als wat u schonk aan zijn Bijbelse naamgenoot. Die u opzocht, die u trok, die u onderwees en tot wie u kwam door gesloten deuren om de tekenen van uw liefde en van uw borgwerk te tonen. Heren, wil u geven door genade, dat Thomas daar in zijn leven ook iets van zal mogen leren kennen tot zijn zaligheid. En geeft u de ouders veel gebed voor hun jongen. Want wij ouders, wij kunnen onze kinderen, als het erop aankomt, ten diepste alleen de dood meegeven. En dat is zo aangrijpend, Heere. Maar u kunt ze het leven geven. En daarom geef dat we als stervende ouders met stervende kinderen toch de toevlucht mogen nemen tot uw genadetroon, om onze nood en de nood van onze kinderen voor u neer te werpen. En gedenk ons zo in alle dingen die we nodig hebben, ook in het spreken deze morgen, zou u de hemel nog willen scheuren, Heere, en willen bedienen vanuit uw heiligdom om Christus wil. Amen. Psalm 72, 1 en 6. Geef, Heere, de koning uw rechten, en ja, elk der vorsten zal zich buigen. Er zijn 3 collecten, de eerste voor de eredienst, tweede voor kerkelijke kassen en de derde na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Wij willen nu eerst lezen het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie, zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn Zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen en aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, allen mijn edigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen recht en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons verbinden, als bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onze geloofs en de boze lusten ons vleeses te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heilige Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier. Na de prediking zingen we van Psalm 119 het 33ste vers. Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan, hem naar uw woord gered uit al zijn noden. Leer mij, o Heere, een goede zin verstaan en wetenschap der dwaze waan ontvloden. Wijs gij mij zelf de weg der waarheid aan, nadien ik heb geloofd aan uw geboden. 33ste vers van Psalm 119. Daar zijn gemeenten in het formulier, en het gevaar bij het luisteren naar dat formulier is altijd dat de woorden zo overbekend zijn en daardoor ook wat over ons heen kunnen gaan. Maar daar zijn in het eerste gedeelte van het formulier heel wat kenmerken genoemd van de ware avondmaalganger. Niet alleen in dat stukje van die drie punten die heel bijzonder het portret tekenen van zo iemand, maar ook in datgene wat erop gevolgd is. Daar wordt gesproken over de verslagen harten van de gelovigen. Daar wordt gesproken over mensen die nog veel gebreken en ellendigheid in zich bevinden en die hierover zuchten dat ze geen volkomen geloof hebben. En dat ze met de zwakheid van hun geloof en met de boze lusten van hun vlees, jawel, dat wel, te strijden hebben. En dat er toch een begeerte is om naar al Gods geboden te leven. Wel, wij zullen onszelf allemaal, ook in deze pas begonnen week, weer hebben te onderzoeken. Aan de hand van het begin van het formulier. Wat zegt het formulier op grond van de schrift over de ware avondmaalganger? Maar bij al die kenmerken die dan hier genoemd zijn, zou ik vanmorgen nog een kenmerk willen noemen dat zo niet genoemd wordt en dat toch heel kenmerkend is voor de ware avondmaalganger. En dat is de verwondering dat God heeft omgezien naar zo'n zondig mensenkind als ik ben. Dat is ook een kenmerk. Als een kind van God op zijn plaats is, dan zal daar altijd de verwondering zijn. Die verwondering, die hebben we horen doorklinken in de woorden van Paulus. Toen hij aan zijn geestelijke zoon Timotheus schreef. En toen hij terugblikte op dat wonder van genade, dat God naar hem, de grootste van de zondaren, had omgezien en hem barmhartigheid had bewezen. En die verwondering, die treft u ook aan in de mond, in het hart van Mefiboset. Als we hem in onze tekstwoorden van vanmorgen horen zeggen, wat is uw knecht? Dat gij hebt omgezien naar een dode hond als ik ben. We willen daar met Gods hulp bij stilstaan. We schrijven opnieuw boven de preek en bij de woorden van onze tekst. David en Mefiboset. David en Mefiboset. Drie gedachten. Allereerst de verootmoediging van Mefiboset. Dat is vers 6. Als nu Mefiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. In de tweede plaats de voorrechten van Mefiboset. Dat is het tweede gedeelte van vers 6 en vers 7. En David zeide, Mefiboset. En hij zeide, zie hier is uw knecht. En David zeide tot hem, vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven. En gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. En tenslotte de verwondering van Mefiboset. Vers 8. Toen boog hij zich en zeide, wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben. Dus de verootmoediging, de voorrechten en de verwondering van Mefiboset. Vorige keer hebben wij voor de eerste keer gelet op deze Bijbelse figuur, Mefiboset. En toen hebben we, de kinderen herinneren het zich misschien ook nog wel, drie dingen van hem gehoord. Het eerste wat we hoorden was dat Mefiboset van hoge kom af was. Hij was een zoon van Jonathan, een kleinzoon van koning Saul. Hij was dus een prins van koninklijke bloeden. Vervolgens hebben we gehoord dat diezelfde Mefiboset op de vlucht is geslagen. En op de vlucht ook als kleine jongen van nog maar 5 jaar oud ongelukkig ten val gekomen is en geslagen werd, kreupel werd aan beide voeten. Hij kon niet meer lopen. En het derde wat we over Mefiboset hoorden, dat was dat hij zich, nadat hij gevlucht was, verborgen hield in een klein gehucht ergens in het Overjordaanse, op veilige afstand van de stad Jeruzalem waar koning David woonde en troonde. Mefiboset hield zich verborgen, schuilde weg voor de koning in Lodebar. Een plaats waarvan de naam letterlijk betekent geen weidegrond, geen voedsel. Waar alles spreekt van de schraalheid en van de armoede. Dat was Mefiboset. En toen hebben we gehoord, en eigenlijk is de preek daar de vorige keer mee begonnen, hoe David nu naar die Mefiboset vroeg. En hoe hij het zei, is er nog iemand van het huis van Saul dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Is er nog iemand? Nee, David zei niet, is er nog iemand van het huis van Jonathan? Maar is er nog iemand van het huis van Saul? Een afstammeling van mijn meest felle tegenstander, van mijn vervolger, van mijn vijand, van degene die me naar het leven stapt. is er nog iemand op dat ik hem mijn weldadigheid bewijzen? En toen heeft David niet alleen die vraag gesteld vanaf de troon, maar toen heeft hij Mefiboset ook vanuit Lodebar gehaald. Daar hebben we vorige keer onze overdenking van Mefiboset mee besloten, door nadruk te leggen op die drie woorden in vers 5. Hij nam hem. Maar wat is er door Mefiboset heen gegaan toen dat gebeurde? Daar willen we deze morgen eerst maar eens bij stilstaan. Laten we dan in gedachten eens meegaan met die gezanten van koning David. En over de wegen vanuit Jeruzalem naar het Overjordaanse gaan, naar dat kleine gehuchtje Lodebar. En dan zien we hoe die gezanten met hun koninklijke wagens en met hun rijdieren stoppen voor het huis van Machir, de zoon van Ammiel. En hoe ze op de deur bonzen en hoe ze het vragen, is Mefiboset hier? Probeert u zich even te verplaatsen in Mefiboset, die daar in dat huis is. En die dan op zeker moment te horen krijgt dat de koning zijn gezanten naar hem toe heeft gestuurd. Wat zal er door het hart van Mefiboset heen gegaan zijn? Wat denkt u? Wat zegt het woord daarover? Wel, ik zou dat in één woord kunnen samenvatten. Weet u wat er op dat moment in het hart van Mefiboset was? Vrees. Vrees. Daar zijn twee duidelijke Bijbelse bewijzen voor. Het eerste bewijs vindt u in vers 7. Waar Mefiboset aan de voeten van de koning terecht komt. En waar David dan tot hem zegt, vrees niet. Er was dus vrees in het hart van Mefiboset. En dat wordt nog eens onderstreept door datgene wat we lezen in 2 Samuel 19, enkele hoofdstukken verderop, het 28ste vers. Daar ontmoeten we Mefiboset nog eens een keer en daar blikt hij terug op de gebeurtenissen van onze tekst en dan zegt hij, want al mijn vaders huis is niet geweest dan maar lieden des doods voor mijn heer de koning. Nochtans hebt gij uw knecht gezet onder degenen die aan uw tafel eten. Mefiboset zegt daar, ik was met al mijn familieleden eigenlijk behorend tot de lieden des doods. Dat wil zeggen, mensen die alleen maar de dood te verwachten hebben. Mensen die de dood verdiend hebben. Lieden des doods. Ja, dat kunt u zich ook wel voorstellen, gemeente. Als we nog even bedenken wat de achtergronden waren van de Bijbelse tijd. Een koning die een andere koning opvolgde had vaak die gruwelijke gewoonte om af te rekenen met al de nakomelingen van zijn voorganger. Mefiboset, hij zou gevreesd hebben voor zijn leven. Hij zou gedacht hebben, nu is het ogenblik aangebroken dat ik voor de koning moet komen en ik ben een zoon van Saul. Een kleinzoon van Saul, een nakomeling van die bittere vijand. Nu zal ik moeten sterven. En ook al zullen de boden van de koning hebben geprobeerd om die vrees weg te nemen. Ook al zullen zij hebben gezegd, Mefiboset, vrees niet, want de koning wil u weldadigheid bewijzen. Toch hebben zij die vrees niet echt, niet beslissend kunnen wegnemen. Nee, dat zal de koning zelf moeten doen. En zo zien we Mefiboset dan naar het paleis gebracht worden. Zal er misschien door de woorden van de bode toch ook een bepaalde hoop in zijn hart geweest zijn? Zou het kunnen dat hij onderweg naar het paleis ook wel heen en weer geslingerd is tussen hoop op de barmhartigheden van de koning en vrees voor het recht en voor de straf van de koning? In elk geval, het ogenblik breekt aan dat Mefiboset in het paleis van David aankomt. En dan staat hij voor de allereerste keer van zijn leven oog in oog met de man voor wie hij gevreesd heeft. Dan staat hij voor de allereerste keer oog in oog met de man voor wie hij weggevlucht is en voor wie hij zich verborgen gehouden heeft in Lodebar. Dan staat hij oog in oog met de koning naar wie hij nooit gevraagd heeft, maar die wel naar hem gevraagd heeft. Ja, en wat doet Mefiboset dan, als zijn hart dan vervuld is met vrees? Dan laat hij zich zo kreupel als hij is neervallen voor de koning. Dat lezen we aan het begin van onze tekst. Als nu Mefiboset, de zoon van Jonathan. En dan staat er zo heel veel zeggen bij de zoon van Saul. Tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. Mefiboset verootmoedigt zich voor de koning. Mefiboset, die kreupel was, hij maakt zich zo klein mogelijk. Hij laat zich vallen in het stof. En hij buigt. En daarmee zegt hij: koning, ik ben een van de lieden des doods. Vrees en verootmoediging. Geliefde gemeente, de vraag in deze dienst van voorbereiding, en dat is een vraag naar ons allemaal, is: zijn die zaken ons bekend? Vrees en verootmoediging. Want als een zondig mens echt met God te maken krijgt, dan komt er in zijn hart toch ook vrees. Vrees als ik iets ga zien van Gods majesteit en van zijn heiligheid en van zijn rechtvaardigheid. En als ik in het licht van wie God is ook iets zie van mijn eigen onheiligheid en van mijn eigen onreinheid en van mijn kleinheid en mijn nietigheid. En dan wordt de vraag toch levend: hoe zal ik voor die God bestaan? Dat zijn, geliefde gemeente, toch heel bijbelse zaken. Ik hoor de dichter van de 143ste psalm het zeggen, het bidden: treed niet in het gericht met uw knecht, want wie zou voor u bestaan? Niemand. Ik hoor de dichter van Psalm 130 bidden: zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Vrees. Kijk, dat is iets wat in het leven gevonden wordt van een mens die voor het eerst met God te maken krijgt. Denkt u maar aan Paulus. Als God hem tegenkomt. En Paulus had al zo vaak te maken gehad met het woord van God. En Paulus had al zo vaak gebeden tot God. Maar als God hem met kracht tegenkomt, dan tuimelt Paulus van zijn paard op weg naar Damascus. En dan valt hij in het stof neer. En dan klinkt daar die vraag: wie zijt gij, Heere? Maar dan ook een vrees die samengaat met verootmoediging. Wie ben ik, Heere, tegenover u? Wat heb ik toch gedaan? Ik ben slechts een van de lieden des dood. Een mens die met zijn zonde de dood verdiend heeft. Zijn dat gemeente woorden? Of is dat, en dat is een eerste vraag die we mee moeten nemen in deze dienst van voorbereiding, of is dat beleving van ons hart? Zijn dat klanken? Of zijn dat in ons leven zaken? En dan niet alleen maar dingen die één keer gebeuren, maar die ook na ontvangen genade toch weer aan de orde zijn. Ook daar zijn duidelijke Bijbelse voorbeelden van te geven. Denkt u bijvoorbeeld aan Jesaja. Man met genade, maar als hij daar God ziet op de troon van zijn heiligheid en die engelen rondom hem, wat is het dan dat Jesaja uitroept? Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben en wandel en woon te midden van een onrein volk. Daar hebt u de vrees en daar hebt u de verootmoediging. Of Johannes, nota bene, de apostel die Jezus lief had. De man die zoveel had geleerd, zo onderwezen was door Gods geest in de heilgeheimen van Gods liefde. Johannes op Patmos. En als de Heer Jezus Christus in zijn heerlijkheid aan Johannes verschijnt, dan valt Johannes als dood aan zijn voeten. Vrees en verootmoediging. Als die dingen nu zouden ontbreken, gemeente. Ach, dan zullen we onszelf toch de vraag hebben te stellen, wat kennen we dan echt van God? En dat zeg ik vanmorgen niet met de bedoeling om iemand op een onbarmhartige manier pijn te doen. Maar wat kennen we dan van God? Zou dat dan ons niet met dat gebrek aan zijn voeten moeten brengen? Maar als deze dingen wel gekend worden, als u iets weet van die vrees, als u weet van die verootmoediging, van dat terechtkomen voor de Heere in de belijdenis van uw schuld, maar ook in de belijdenis van het feit dat u de straf van de Heere verdiend hebt. En dat u moet buigen voor hem. En dat u het moet zeggen, o God, nu ben ik met al mijn zonden toch een van de lieden des doods. Die niet meer verdiend heb dan dat u zou komen met uw oordeel. Wat kan het dan ook juist een strijd geven? Als het heilig avondmaal aangericht staat. Want hoe zal zo'n mens als ik deelnemen aan het heilig avondmaal? Zou er voor mij een plaats zijn aan die heilige tafel? Ik, onheilige zondaar. Maar dan zal dat gemeente toch ook weer uitdrijven naar de Heere. Dan zal dat toch juist brengen aan zijn voeten. Dan zal dat toch ook brengen tot het smeekgebed, Heere, wilt u mij, die zelf niet gaan kan, toch brengen aan uw voeten? En wilt u mij op uw tijd ook brengen aan uw tafel? De verootmoediging van Mefiboset. Onze tweede gedachte, de voorrechten van Mefiboset. Wat doet David als Mefiboset daar op de grond ligt? Wijst hij Mefiboset dan af? Zegt hij dan, nee Mefiboset, u bent er een van Saul, een van mijn bitterste vijanden. Mefiboset, ga maar weg. Of is het zo dat David Mefiboset verwijten maakt en dat hij zegt, Mefiboset, Nu hebt u zich vele jaren opgehouden in Lodebar en u hebt nooit naar me gevraagd. Nee, dat doet David allemaal niet. Hij verwijt niet, want David wil weldadigheid bewijzen. En daarmee, en dat heb ik al gezegd, daarmee weerspiegelt David iets, heel flauw, maar iets van wat er is in het hart van de Heere als een arme zondaar tot hem komt. De Heere wil zondaren nog genade en weldadigheid bewijzen. Dat is in zijn hart, dat brandt in zijn hart. En daarom dat u toch met al uw nood en met al uw gebrek tot hem de toevlucht zult nemen. En al uw vragen en alles wat u mist aan hem zult voorleggen. En dan horen we David zeggen. Mephibosheth. Slot van vers 6. Mephibosheth. Ja, daar zegt David eigenlijk dit mee. Mephibosheth, ik ken uw naam. Mephibosheth, ik weet wie u bent. Mephibosheth, ik ken uw afkomst en ik ken uw levensgeschiedenis en ik ken uw omstandigheden. Denkt u niet dat toen David dat zei, Mephibosheth moed heeft gevat? En als ik de lijn dan even doortrek, wat kan het een zondaar moed geven als je naam genoemd wordt onder de prediking? Wat wil dat zeggen, vraagt iemand, als je naam genoemd wordt onder de prediking? Wel dat u iets mag horen van uw eigen hart en van uw eigen leven. Dat u iets mag horen van de dingen die u bezighouden. Dat u uw geestelijke beeld terugvindt in het woord van God. Dat de Heere een woord laat klinken dat misschien wel heel nadrukkelijk aansluit bij de omstandigheden van uw hart. Dat je naam een keer genoemd wordt. Begrijpt u het goed, gemeente van morgen? Het woord Mephibosheth neemt de vrees nog niet weg. Het woord Mephibosheth, je naam genoemd krijgen onder de prediking, geeft geen rechtsgrond aan Mephibosheth, maar het geeft wel moed. Het geeft wel moed en het verbindt als het goed is des te meer aan de Heere en aan zijn woord. Heere, nu heb ik mijn naam horen noemen. Zou u meer willen geven dan dat? En zou u het tot mijn ziel willen zeggen, vrees niet? Want daar gaat het iemand die echt met God te maken gekregen heeft toch ook om. Als je die vrees voor God en die verootmoediging voor de Heere kent in je leven. En dat is iets wat de Heere zelf werkt. Maar als je dat kent in je leven, dan zul je toch ook met niets minder tevreden zijn dan dat de Heer het zelf zegt. Vrees niet. Ja, en dat is wat Mephibosheth hier uit de mond van de koning te horen krijgt. En dan lezen we verder in onze tekst. Vers 7. En David zeide tot hem, vrees niet. Want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven. En gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Dat zijn de voorrechten die Mephibosheth ontvangt. Wat zijn dat voor voorrechten? Als we goed luisteren, dan worden er drie genoemd. Het eerste voorrecht, dat is dat koning David Mephibosheth in het leven spaart. Dat was een groot wonder voor Mephibosheth. Want hij was één van de lieden des doods, een man die de dood verdiend had. En nu spaart Mefiboset, nu spaart David Mefiboset in het leven. En hij zegt, vrees niet. Tweede voorrecht dat Mefiboset ontvangt, ja dat is dat hij de akkers van zijn vader Saul terugkrijgt. U moet weten dat Saul uitgestrekte akkers, uitgestrekte landerijen had in de omgeving van Gibea. Zoveel land dat alle zonen van Ziba en alle knechten van Ziba, en dat waren er heel wat, dat die op die akkers allemaal hun werk vonden. En die erfenis die was verbeurd, die was verloren. Maar wat David nu doet, hij geeft aan Mefiboset de verloren erfenis terug. Dat is het tweede. En dan het derde voorrecht, slot van vers 7. En gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Ja, wat is dat? Wat belooft David hier nu? Dat is eigenlijk heel veel, dat derde voorrecht. Daarmee zegt David eigenlijk Mefiboset, ik zal voor u zorgen. Ik zal in al uw behoeften voorzien. U krijgt een plaats, u mag eten aan mijn tafel. Meer nog. U krijgt een plaats van eer. Slot van vers 11. Ook zou Mefiboset etende aan mijn tafel als een van des konings zonen zijn. Dus dat was een plaats waarbij de koning zorgde voor Mefiboset. Dat was een plaats van eer voor Mefiboset. Ja, en als we er goed over nadenken, dan ligt er eigenlijk nog meer in. Want dan ligt daar ook in dat David zegt tegen Mefiboset, Mefiboset, nu bent u kreupel aan beide voeten. En nu kunt u niet komen aan mijn tafel. Maar nu zal ik ervoor zorgen dat u er steeds weer komen mag. En steeds weer zitten mag. Dat is wat Mefiboset aan voorrechten ontvangt. En dan trekken we opnieuw vanuit deze geschiedenis de lijnen door naar de geestelijke boodschap die in dit tekstgedeelte opgesloten ligt. En dan wil ik maar twee lijnen trekken vanmorgen, gemeente. De eerste lijn is de lijn van een toetssteen. Want dat moet ook in de dienst van voorbereiding. Ik heb u zojuist een vraag gesteld, een vraag die we allemaal mee moeten nemen. En dat is de vraag, kennen we nu die verootmoediging voor de Here? Een besef van zijn heiligheid, van zijn majesteit en van onze onreinheid en onze schuld. En is dat schuld geworden tegenover God. Maar nu nog een tweede vraag en die moeten we ook meenemen. Dat is de vraag, kennen we ook iets van dat spreken van de Here in ons leven? Waardoor we gingen zien, heel persoonlijk, dat er voor zo'n zondaar als ik ben bij de Here en in zijn genade nog een plaats is. Kennen we ook iets van die dingen? Niet alleen dat je naam genoemd werd en dat iets verklaard werd van wat er in je hart leeft, al is dat groot. Maar dat ook iets van de zaligheid open ging vanuit het evangelie voor u. En dat u iets mocht zien van de mogelijkheid die er ook voor u is, heel persoonlijk. Kijk, dan ben ik nog niet bij die grote woorden die in onze tekst ook klonken. Vrees niet. Dat is wel een heel bijzondere wel, dat als de Heere dat zegt tegen een zondaar, vrees niet, uw zonden zijn u vergeven. Als je dat bewust weten mag. Maar als je nou toch door een toevluchtnemend geloof iets mocht zien van die mogelijkheid. Niet alleen voor anderen, maar ook voor jezelf. Als je iets mocht zien, want daar gaat het dan uiteindelijk om, van het om Jonathans wil. Want dat is de reden waarom David zich over Mefiboset ontfermt. Dat was niet vanwege het vragen van Mefiboset, want Mefiboset had niet gevraagd. Dat was niet vanwege het komen van Mefiboset, want Mefiboset had kreupele benen. Dat was niet vanwege de mogelijkheden die er in Mefiboset lagen, want Mefiboset had geen kracht om voor de koning te werken of de koning te dienen. Dat was zelfs niet vanwege de verootmoediging en de vrees van Mefiboset, al was dat wel de weg waarin Mefiboset tot de koning kwam. Maar de reden dat David zich over Mefiboset ontfermde, die lag buiten Mefiboset in een ander. Die lag in Jonathan. Die lag in het verbond dat David ooit had gesloten met Jonathan. En als de Heere zich over een arme zondaar ontfermt, dan leert zo'n zondaar het toch ook. Er is in mij geen enkele reden dat de Heere zich zou ontfermen. Ik ben een van de lieden des doods en ik heb de dood verdiend. De Heere, als hij naar recht zal handelen, dan moet hij mij voor eeuwig laten liggen. Maar nu is er één mogelijkheid en dat is de mogelijkheid buiten mezelf in een ander, in de Heer Jezus Christus. En als je nou iets van die mogelijkheid, van dat evangelie, dat er nu zaligheid is in een ander, mocht zien met toepassing voor jezelf. En je mocht uitgaan tot Hem en je mocht vluchten tot Hem. En je mocht steunen op Hem, die gezegende Heer Jezus Christus. Dan kent u toch iets van het om Jonathans wil. En nou is het dan zo dat het ware geloof en het ware leven zal zoeken naar zekerheid. En zal staan naar meer. En erop gebrand zal zijn om het uit de mond van de rechter zelf te horen. Ik heb verzoening gevonden. Al is het zo dat uw hart erop gezet zal zijn om het vanuit zijn mond heel persoonlijk te horen. Vrees niet wanneer u iets kent van dat als een arme zondaar vluchten tot die meerdere Jonathan. Ja, gemeente, dan nodig de Heer Jezus Christus aanstaande zondag ook aan zijn tafel. Want het geloof, ook het zwakke geloof, het aangevochten geloof, wil Hij versterken. Weet u van die dingen? Om Jonathans wil. Dat kost alles van mezelf. Want daar valt alles van mij buiten. Dat is toch het geloof. Dat geloof waardoor een zondaar ontdekt aan zijn schuld. Aan zijn zonde. Aan zijn onwaardigheid. Met afzien van en afgebracht van alle gronden buiten Christus. Vlucht tot die enige voorgestelde hoop der behoudenis, de Heer Jezus Christus. De voorrechten. Toetssteengemeente, dat was de eerste lijn die we zouden trekken, en dan nog een tweede lijn die ik kort wil aanstippen, de lijn van de pleitgrond. Want hoe is het nu in het leven van mensen die deze genade door de goedheid van de Heere mogen kennen? Ach, het is toch zo vaak zo dat ze zich na ontvangen genade. En terwijl ze tijden kennen dat ze zo door het geloof mochten vluchten. Momenten konden dat ze zo mochten steunen. Zichzelf daarna ontvangen genade niet opnieuw kunnen brengen. Laat staan dat ze zich aan de tafel des Heren kunnen brengen. Maar nou staat er in het gedeelte van vanmorgen dat David zegt: en gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. En daar ligt toch ook dit in opgesloten: ik zal u er Mefiboset brengen. Wel, laat dat de pleitgrond zijn in het leven van degene die genade kennen. Heere, wilt u me er opnieuw of misschien voor het eerst brengen? En wilt u mij geven dat ik als een Mefiboset mag aanzitten aan de tafel? En hoe brengt de Heere dan? Laat ik daar kort twee dingen van zeggen. Het eerste: de Heere brengt er door in de week van voorbereiding licht te geven over zijn woord en licht te geven over zijn werk in het leven van zijn kinderen. Maar als het daar alleen maar bij blijft, dan kan, vergeeft u me de uitdrukking, maar dan kan een avondmaalsgang in het leven van een kind van God, die op goede gronden mag aangaan, maar dan kan een avondmaalsgang toch iets dors hebben. Iets onvruchtbaars hebben wellicht ook. Weet u wat zo nodig is? Voor het meest onderwezen kind van God onder ons en voor de kleinste in de genade. Maar dat is dat we in de week van voorbereiding in onszelf arm en straatarm gemaakt worden. En opnieuw schuldenaar worden en doodschuldig worden voor God. En dat is iets, daar verzet een mens zich tegen. Daar verzet de oude mens naar genade zich ook tegen, met man en macht. En toch is het nodig dat ik arm gemaakt word bij vernieuwing voor God. Om als een arme opnieuw gebracht te worden aan die voeten van een alles vervullende zaligmaker, die nu nog brood wil breken en stukjes wil laten vallen voor zo'n onwaardige als de Canaanese vrouw onder de tafel, als een onrein hondeke. Zullen we daar, gemeente, naar staan in deze week van voorbereiding? Dan komt een mens ook niet aan met alles wat hij heeft meegemaakt en met alles wat hij heeft ontvangen. Maar dan komt een mens aan in zijn armoede en in zijn schuld, maar tegelijkertijd ook weethebbend, ja, van die zaligheid die buiten hem in Christus geopend is. En waar hij door Gods goedheid als een Mefiboset ook bijgebracht is. Want dat laatste is nodig. Dat natuurlijk ook. Dat de mens er toch bijgebracht wordt. En dan het laatste, de verwondering van Mefiboset. Kijk, als Mefiboset dat nu hoort. En hij heeft wat gehoord, gemeente. Hij heeft wat gehoord. Hij heeft gehoord: vrees niet. Hij heeft gehoord: Mefiboset, u krijgt alle akkers terug van uw vader Saul. Mefiboset, u krijgt een plaats aan de tafel van de koning. Mefiboset heeft wat gehoord aan voorrechten en wat ontvangen aan weldaden van de koning. En wat gebeurt er dan met Mefiboset? Komt er dan een zelfvoldane lach op zijn gezicht? Zegt hij dan: nu ben ik eindelijk weer in mijn prinselijke waardigheid hersteld? Komt hij dan omhoog en zegt hij: nu is er eindelijk recht gedaan aan de belofte die ooit nog eens aan mijn vader Jonathan gedaan is? Nee. Ik hoor: toen boog hij zich. Toen boog hij zich. Als een mens voor de eerste keer oog in oog met God komt te staan, dan buigt hij zich. Maar als de Heere zijn genade aan zo'n zondaar bewijst en overkomt en zijn weldaden schenkt, dan hebt u hier een kenmerk dat genade een mens altijd in de verootmoediging brengt. Toen boog hij zich. Heeft de genade, wanneer u die ontvangen mocht, u in de verootmoediging gebracht. Ja, en aan die verootmoediging en aan die verwondering geeft Mefiboset dan nog uiting met heel bijzondere woorden, want we horen hem in vers 8 zeggen: wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Daar ligt de prins in eer hersteld. Maar in zijn eigen waarneming is die te vergelijken met een dode hond. En u weet wel dat in Israël een hond een onrein dier was, een verachtelijk dier. Het was een grote belediging als je in de tijd van de Bijbel een hond genoemd werd. Nog veel sterker dan in onze tijd. Al is het in onze tijd ook een belediging. En nu noemt Mefiboset zichzelf hier, hij vergelijkt zich hier met een hond. Ja, en dan nog niet eens met een levende hond, maar met een dode hond. Dubbel onrein, dubbel onwaardig. De grootste weldaden die de Heere aan een zondaar bewijst, brengen een zondaar als het goed in de diepste verootmoediging. Wat is het dat ge hebt omgezien naar een dode hond als ik ben? Bent u wel eens een dode hond geworden voor de Heere, gemeente? Een onwaardige, een onreine, een vervulde, diepe verwondering hierover uw hart. Want wij kunnen als mensen verwonderd zijn over allerlei dingen. En dat is niet verkeerd. Verwonderd zijn over de geboorte van een kindje of van een kleinkindje. Want dat is een voorrecht en een zegen. Verwonderd zijn over de goedheid en de zorg van de Heere die we niet verdiend hebben in het dagelijks leven. En dat is goed. Maar is onze verwondering ook deze verwondering? Wat is uw knecht dat gij hebt omgezien naar een dode hond als ik ben? Ik bedoel dat niet verkeerd, gemeente. Ik bedoel dat niet overdreven of zwaar. Maar wat zou het een wonder zijn als er aanstaande zondag in de gemeente van Kralingen één zou zijn die zo avondmaal mocht houden. Wat is uw knecht? Wat is uw dienstmaagd dat ge omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Wat zou het een wonder zijn als er één mocht zijn die zo mocht aanzien, aanzitten, want dat is tot eer van God, tot verheerlijking van zijn naam. Dan komt een mens in de ootmoed en dan wordt de Heere alles. En tegelijkertijd, en dat zeg ik er ook nog bij, wat is het voor een ieder nodig dat we iets kennen van deze gestalte. Allereerst aan de voeten van een heilig God, maar dan ook op Gods tijd aan zijn tafel. En nu leeft de God van David en Mefiboset nog. En hij zegt het vanmorgen nog, en dat is het laatste: is er nog iemand van het huis van Saul, iemand die alles tegen heeft, dat ik hem mijn weldadigheid zal bewijzen, dat ik hem zal brengen in die ootmoed, aan mijn voeten. Dat ik hem zal brengen in de belijdenis van zijn onwaardigheid aan mijn voeten. Om te wachten, bidden te wachten, met verwachting te wachten op het spreken van zijn stem. Mephibosheth, vrees niet. En om op Gods tijd ook gebracht te worden aan zijn tafel. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heren, zo hebben we geluisterd naar het onderwijs vanuit uw woord. En wilt u er toch voor bewaren dat we zondag aan zouden gaan zonder de gestalte van een Mephibosheth te kennen. Maar wilt u er evenzeer voor bewaren om op die gestalte te steunen? Om alleen maar te steunen in onze onwaardigheid en in onze schuld op die meerdere Jonathan. Heren, schenk zo een zegen. Laten we onszelf in alle eerlijkheid voor uw aangezicht mogen onderzoeken. En daarvoor is nodig dat u eerlijkmakende genade geeft. Heere, wilt u die geven? Gedenk degene die veel strijd en veel worsteling hebben met deze dingen. Geeft u uw licht. Brengt u ons als gemeente deze middag ook weer in getrouwheid samen. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we onze plaats leeg zullen laten. Geef dat we mogen luisteren, ook vanmiddag, naar een heel ander gedeelte van uw woord dat dan de aandacht vraagt. En zegen uw woord. Heere, hoor ons zo in de vergeving van alle zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 68, en daarvan het tweede vers is de slotzang. 68 vers 2. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.